Onze hulp en onze enige verwachting staat ook vanavond in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft en die niet zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, zingen wij met elkaar uit Psalm 98, daarvan het eerste en het tweede vers, Psalm 98, vers 1. Zingt een nieuw gezang de Heere, die grote God, die wonderen deed, zijn rechterhand volsterkt en ere, zijn heilig arm wrocht heil na leed. En ook vers 2, hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt, dit slaan als aardrijks einden gade, nu onze God zijn heil ons schenkt. Psalm 98, vers 1 en vers 2. zingen wij een antwoord op de geloofsbelijdenis uit, de lofzang van Maria, daarvan het derde vers. Hoe heilig is zijn naam, laat volk bij volk tezamen barmhartigheid verwachten. En wat er verder volgt in het derde vers van de lofzang van Maria. Doen wij ook vanavond met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Moedigen wij ons ook vanavond voor het heilige aangezicht van de Heer en bidden wij hem om zijn zegen. Heere, almachtig, eeuwig en getrouw God in de hemel. Aan het begin van deze dienst mogen wij voor uw aangezicht naderen in het gebed. En Heere, dan bent u het geweest die ons over de wegen gebracht hebt naar hier. Dan bent u het geweest, Heere, die vanavond de deuren van dit kerkgebouw hebt laten openzetten en die ook vanavond ons roept om te komen onder het geklank van uw woord. Om ook vanavond vanuit het kerstevangelie uw stem te vernemen. O Heere, en geef dan dat wij vanavond leeg mogen worden van onszelf. Dat wij vanavond niets anders over zullen houden dan een leeg hart, dan een leven vol van gebrek, vol van zonde, vol van tekort. O Heere, want alleen mensen die leeg zijn van zichzelf kunt u volmaken met uzelf. Want Heere, wanneer wij vol zitten van onszelf, en dat zitten we van nature, en zo zijn we ook vanavond van nature opgekomen, Heere, met een hart en een leven dat vol is van onszelf, waarin het gaat om onszelf, Heere, waarin we onszelf bedoelen en waarin we onszelf zoeken. Heere, wilt u geven dat we vanavond eens leeg mogen worden. En dat we vanavond als lege zondaren, moede, arm en naakt, zullen komen tot u, de God die zalig maakt. O Heere, wil dan vanavond op ons neerzien. Wil u dan vanavond zelf de hemelen scheuren en wilt u neerkomen. Ja, Heere, wilt u vanavond zelf dan in ons midden aanwezig zijn naar uw belofte. Want o Heer, u zegt het toch zelf dat er daar waar twee of drie in uw naam bijeen zijn, daar bent u zelf in het midden. En Heere, dan zijn wij vanavond op uw bevel naar uw gebod bijeen. Om ook vanavond op de avond van deze eerste kerstdag samen te komen als gemeente. En Heere, dan zijn wij vanavond met meer dan twee, met meer dan drie. O Heere, zult u dan vanavond de belofte willen vervullen? Om ons, Heere, kunt u vanavond er niet zijn. Want als het aan ons ligt, Heere, dan moet u ons voorbij gaan, zo gij in het recht zou treden, o Heere. En gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Dan is er niemand. Maar Heere, dan mag David het toch ook verder zingen. Daar is vergeving altijd bij u geweest. En Heere, dan kan die vergeving er alleen zijn. Om het werk van de Heer Jezus Christus. Dan kunt u vanavond er hier alleen zijn. Om zondaren met u te verzoenen. Om uw volk en uw kinderen te bemoedigen en te versterken alleen. Omwille van uw naam. Omwille van uw zaak. O Heere, van ons is er geen verwachting. Maar u zelf geeft verwachting. U zegt het toch zelf. Ik doe het niet om uwentwil, o huis van Jacob. En ik doe het niet om uwentwil, o gemeente van Numansdorp. Maar ik doe het om mijn grote naam. Ik doe het om mijn eer. Ik doe het om mijzelf. O Heere, doe het dan nog, tot de eer en verheerlijking van uw naam, en tot zaligheid van onze zielen. Wilt u dan zo vanavond met ons zijn? En dan kent u deze gemeente, u kent haar in haar nood, u kent haar in haar zorg, in haar eenzaamheid, in haar pijn, in haar verdriet, als ook op deze kerstdagen de wonden die er in de achterliggende jaren geslagen zijn, soms zo pijnlijk en zo schrijnend gevoeld worden bij de weduwen, bij de weduwnaren, bij alleengaanden, bij wezen, Heere, bij wie dan ook. Maar wilt u dan vanavond het zelf betonen dat u een trooster bent en dat u troost het hart dat schreiend tot u vlucht, dat u troost die ziel die tot u zucht. O Heere, geef dan dat er vanavond mensen zullen zijn in uw mansdorp die aan de troon van uw genade liggen en die worstelen met het heil van hun ziel, met de zaligheid van hun kinderen, met de zaligheid van de gemeente. Maar boven alles, Heere, geef dat er vanavond zondaren gered zouden worden, tot de eer van uw naam. En dan bidden wij ook vanavond in het bijzonder, Heere, voor hen die voor vredestaken zijn uitgezonden, de jongens in militaire dienst. Heere, zij zitten daar in verre landen, en met deze dagen ook in de eenzaamheid, in het gevaar, terwijl de familie is achtergebleven. Heere, wilt u degenen die achtergebleven zijn bemoedigen en vertroosten? Geef hen te mogen rusten in u. En wilt u behoeden, bewaren en beveiligen ook hen die daar zijn uitgezonden? O Heere, geef dat die vredestaken hun werk en hun nut mogen hebben. Maar boven alles, Heere, dat de werkelijke vrede verstaan mag worden. Die vrede met u, waar de engelen van hebben gezongen. Want alleen in die vrede wordt uw lof en wordt uw eer gezongen. O Heere, wil dan zo vanavond met ons zijn. Behoed en bewaar ons. Geef ons een goede uren. Help in het spreken. Open onze harten in het luisteren. Om Jezus willen. Amen. Gemeente, de schriftlezing komt vanavond tot ons vanuit Lucas 2. Te beginnen bij vers 1 en wij lezen door tot vers 20. Lucas 1, Lucas 2, te beginnen bij vers 1, we lezen door tot en met vers 20. En wij lezen Lucas 2, te beginnen bij vers 1, het woord van de Heer als volgt. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was, en zij gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea, uit de stad Nazareth naar Judea, tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht van David was, om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou, en zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legden hem neer in de kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek zich houdende in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. En zie, een engel des Heren stond bij hen en de heerlijkheid des Heren omscheen hen en zij vreesden met grote vrezen. En de engel zei tot hen, vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die al den volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. En dit zal uw teken zijn, gij zult het kindeke vinden in doeken gebonden en liggende in de kribbe. En van stond aan was daar met de engel een menigte des hemels en heerlekers, prijzende God en zeggende, ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen en welbehagen. En het geschiedde als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkaar zeiden, laat ons dan heen gaan tot Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is hetwelk de Heer ons heeft verkondigd. En zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. En als ze het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden allen tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden weder, verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. Tot zover de schriftlezing. En de tekstwoorden voor de preek van vanavond zijn de woorden die u vinden kunt in de versen 8 tot 12 van Lucas 2. En als thema heb ik onder deze tekstwoorden geschreven het evangelie van de kerstnacht. Het evangelie van de kerstnacht. Zingen wij ter voorbereiding op de prediking uit de lofzang van Zacharias, het eerste, het vierde en het vijfde vers. De lofzang van Zacharias vers 1. Lof zij de God van Israël, de Heere die aan zijn erfvolk dacht en door zijn liefderijk bestel verlossing heeft teweeggebracht. Een hoorn des heils heeft opgerecht. Hetgeen Davids huis was toegezegd, dat wil hij ons nu schenken. Gelijk Gods trouw van het aardrijksochtend stond door de profeten wijzen mond zich hiertoe aan de vaderen verbond. Zacharias zingt daarvan de belofte. En de belofte van vers 4 is dan dus, wordt des Heeren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is, tot kennis van de zaligheid in hun schuld vergiffen is. En dat gebeurt door de zonder gerechtigheid waarvan vers 5 zingt, voor elk die in het duister dwaalt, verstrekt deze zon een helder licht dat hem in schouw des doods bestraalt en op het vredepad zijn voeten richt. Vers 1, 4 en 5 van de lofzang van Zacharias. En ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heer en zijn dienst. De eerste collectie is bestemd voor het onderhoud van het gebouw, tweede voor de kerkvoogdij en de derde bij de uitgang is voor de predikantsplaats. Zingen wij van de lofzang van Zacharias 1, 4 en 5. Het evangelie van de kerstnacht. Lucas 2, versen 8 tot 12. De bekende geschiedenis van de herders. En het is een weinig hoopvolle tijd waarin die herders al bij elkaar zitten en de nachtwacht houden over hun kudde. Daar in de nacht in de velden van Judea zijn de herders bijeengekomen om te waken over hun schapen. In die tijd is niet alleen donker omdat het nacht is en de zon is ondergegaan, maar de tijd is ook donker als we kijken naar het kerkelijke leven. Sinds Malachi zijn er 400 jaar verstreken en in al die 400 jaar lezen wij niet van de profeten die zijn opgestaan om de herinnering aan de beloften van Gods woord levend te houden. Een tijd ook die op politiek en maatschappelijk terrein donker is. De glorie en de heerlijkheid van het huis van David zijn vergaan. De theocratie en de godsregering waar Israël eertijds groot, sterk en machtig onder was, is ook vergaan. Op de troon van het huis van David zitten de heidenen. En boven de koningen van Israël staat de keizer van Rome, Augustus, de verhevene. En de beloften gedaan naar het huis van David lijken hun vervulling te missen. Want waar is die spruit uit het huis van David? Waar is de scepter uit de stam van Juda die niet wijken zou? Waar is de belofte van de knecht des Heren die redding zou geven? En die op aarde het recht zou voortbrengen dat zelfs ook de heidenen zouden horen? De beloften, ze lijken vergaan. In de plaats van de regering van God, in de plaats van de regering van de levende God, lijkt het alsof de overheersing door Rome het voor het zeggen heeft. En in het voorafgaande gedeelte, het begin van Lucas 2, gaat Lucas daar ook uitgebreid op in. De omstandigheden, de tijd waarin er geleefd wordt. Het zijn de dagen van keizer Augustus. En in de dagen van keizer Augustus gaat er een bevel uit, een gebod. De keizer in Rome, hij hoeft maar met de vingers te knippen, hij hoeft maar een woord te zeggen en het moet gebeuren. Van dat ene woord van deze keizer ondervindt de gehele toenmalige bekende wereld grote gevolgen. Op het ene bevel van deze keizer raakt heel de wereld in rep en roer. De keizer geeft een bevel. Ze moeten gaan om ingeschreven te worden. En Lucas zegt in vers 3, en zij gingen allen. Dat is de realiteit van elke dag. Dat is de realiteit waar de herders middenin zitten. De realiteit van de duisternis, de realiteit van de overheersing, de realiteit van de heidenen en de vreemden die zitten op de troon van David, die het voor het zeggen hebben, die regeren, die maar doen. En toch, wanneer wij goed lezen, dan kan dat evangelie van Lucas in dat tweede hoofdstuk op een hele vreemde manier beginnen. De dagen van keizer Augustus en er gaat een gebod uit. De dagen dat Cyrenius over Syrië stadhouder was, opnieuw Romeinse overheersing. In die dagen en allen gaan, omdat de keizer het gezegd heeft. Maar toch is dat voor Lucas niet de hoogste en de diepste werkelijkheid, niet de hoogste en diepste realiteit waar hij tegenaan kijkt. Want Lucas begint dat tweede hoofdstuk met die wonderlijke woorden, in die dagen. En dat wijst terug. In die dagen, dat wijst terug naar de dagen daarvoor. Lucas 1 vers 5 is ook met soortgelijke woorden begonnen, in de dagen. En dat zijn de dagen van koning Herodes. Van koning Herodes, de Edomiet, de vrede, de vorst die met harde hand regeert. Want stel je eens voor dat iemand mij het koningschap afneemt. In die dagen. Maar Lucas 2 wijst niet alleen terug naar koning Herodes in de dagen van koning Herodes, maar Lucas 2 wijst terug naar heel dat eerste hoofdstuk. En wanneer we dat eerste hoofdstuk lezen, gemeente, en misschien is in de adventstijd wel over gepreekt. Wanneer we dat lezen, dan moeten we zeggen dat eerste hoofdstuk laat ons de dagen zien van het goddelijke ingrijpen. Want wat zijn het voor een dagen waarin keizer Augustus aan de macht is? En wat zijn dat voor een dagen waarin daar Cyrenius in Syrië zit en waarin heel de wereld op weg moet gaan om zich te laten inschrijven? Nou, zegt Lucas, dat zijn de dagen waarop de engel Gabriel van God wordt gezonden naar de priester Zacharias in de tempel. Dat zijn de dagen omdat God wonderen werkt in het onvruchtbare leven van Elisabeth, opdat ze een zoon zou krijgen. Dat zijn de dagen dat de engel Gabriel in Nazareth, dat verachte kleine dorpje daar in dat noorden, dat de engel Gabriel daar in Nazareth verschijnt aan de maagd Maria. Maria, de kracht van de Allerhoogste zal je overschaduwen. En dat wat uit jou geboren zal worden, dat zal Gods zoon genoemd worden. Het zijn de dagen waarin Maria haar lofzang mag zingen. Mijn ziel maakt groot de Heere en mijn geest verheugt zich in God mijn zaligmaker. De dagen waar ook Zacharias van zingt en de dagen waarin Zacharias zingt, wat we zojuist hebben gezongen. Hij heeft een horen der zaligheid opgericht. Het zijn de dagen waarop Zacharias en Elisabeth, waarop Maria en Jozef het mogen zingen. Hij heeft gedacht aan zijn genade. En in die dagen van Gods ingrijpen, in die dagen komt er het bevel van de keizer Augustus. En daarmee zijn die uitvoerige versen, vers 1, 2 en 3, waar Lucas het heeft over de regering van de keizer te Rome, en één vingerknip en heel de wereld komt in beweging. Die dagen, die worden geplaatst door Lucas in de dagen van het goddelijke ingrijpen, onder het bestuur en onder de regering van de Allerhoogste God. Want het bevel van de keizer tot inschrijven is een middel in Gods handen om Jozef en Maria te brengen op de plaats waar de Heere ze hebben wil, Bethlehem, opdat de belofte van Micha tot vervulling zal komen. En gij Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Uit u zal mij voortkomen, die een heerser zal zijn. En op dat goddelijke bevel gaan ook Jozef en Maria naar Bethlehem toe. En dan schrijft Lucas in een paar woorden, hele sobere woorden, dat daar de tijd vervuld is, dat Maria baren zou en zij baarde haar eerstgeboren zoon. Zij wond hem in doeken, zij legde hem neer in de kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg. En wanneer wij die woorden lezen, dan komt er eigenlijk niets bijzonders tot ons. Wanneer wij niet weten dat vanuit het eerste hoofdstuk Maria zwanger is, omdat de kracht van de Heilige Geest over haar gekomen is, dan zouden we niet weten dat hier een heel bijzonder kind geboren is. De woorden die Lucas schrijft over de geboorte van de Heer Jezus Christus zijn woorden die zouden bij elk ander kind geschreven kunnen zijn. Zo gewoon, zo sober, zo vol van armoede, zo vol van nood. De dagen zijn vervuld. Er is geen plaats op aarde dan een stal, dan een kribbe. En toch, in de geboorte van die eerstgeboren zoon van Maria ligt het fundament van de zaligheid, ligt de vervulling van Gods beloften, ligt de grond van de belofte van God. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Want kinderen, waarom is de Heer Jezus in deze omstandigheden geboren? Waarom is de Heer Jezus geboren in een stal in Bethlehem? Waarom is de Heer Jezus gelegd in een kribbe, in een voerbak, waar normaal de beesten uit eten? Waarom? Weet je waarom? De Heer Jezus is geboren, is in een stal geboren, is in een kribbe neergelegd, opdat hij de hemel zou openen. Calvijn zegt, Hij is in die stal geboren, hij is in die kribbe neergelegd. Er was geen plaats voor hem op aarde. Zodat hij daardoor voor ons de hemel zou kunnen openen. Tot ons eeuwig vaderland. Daarom. Maar van dat alles zijn de herders onwetend als ze daar bij het vuur zitten. De herders, zij zitten daar en ze houden de nachtwacht over hun kudde. En misschien hebben ze gesproken over de tijd waarin ze leven. Misschien hebben ze gesproken over dat bevel van de keizer dat ze zich moeten laten inschrijven. Misschien hebben ze gesproken over de situatie in de tempel van Jeruzalem en dat het er allemaal zo goddeloos aan toe ging. Misschien hebben ze wel gesproken over de rechtvaardigheid van de fariseeën. Maar ze hebben niet geweten dat de tijd van de vervulling van Gods belofte nabij is. En toch blijven ze niet lang in onzekerheid en in onwetendheid. Want in diezelfde nacht dat de Heer Jezus Christus geboren wordt, staat daar plotseling een engel bij hen. Het wordt licht. De duisternis wijkt weg, de schaduwen vallen weg. Het wordt licht, van alle kanten licht. En er staat bij hen een engel. En Lucas zegt het, en de heerlijkheid des Heren omscheen hen. En de herders, zij vrezen met grote vrezen. En dat is ook logisch. Steeds opnieuw, wanneer er een engel in het evangelie van Lucas verschijnt, dan moet u erop letten, dan vrezen ze. Dan vrezen de mensen. Dat zien we bij Zacharias in de tempel. Als daar plotseling de engel Gabriël naast hem staat, dan vreest hij. En dan zegt de engel, vrees niet, Zacharias. We lezen het bij Maria, dat de engel tegen Maria zegt, vrees niet, Maria. En ook hier lezen wij, wanneer daar die hemelbode naast hen staat, die gezant van God, dat zij vrezen. En dat kan ook niet anders. En zeker niet wanneer wij lezen dat ook de heerlijkheid des Heren hen omscheen. Want gemeente, wat wil dat zeggen als de heerlijkheid des Heren deze herders omschijnt? Wanneer we terugbladeren in de schrift en we komen de uitdrukking de heerlijkheid des Heren tegen, dan vinden we die uitdrukking met name in het Oude Testament. En wanneer we in het Oude Testament dan die uitdrukking bezien, dan betekent het de heerlijkheid des Heren, dat is de nabijheid en de aanwezigheid van God. Het is de heerlijkheid des Heren die mensen kan omringen. Het is de heerlijkheid des Heren die de tempel vervult. Het is de heerlijkheid des Heren die huizen vervult, die ruimten vervult. En het is ook de heerlijkheid des Heren die van de tempel kan weggaan. Het is Gods nabijheid. En als de heerlijkheid des Heren deze herders omschijnt, dan betekent dat zij zich in de tegenwoordigheid van God bevinden. Dat zij zich in de tegenwoordigheid van Gods heiligheid en van Gods majesteit bevinden. En wie zal dan niet vrezen? Want de herders hebben het wel geweten. Wie zal God zien en leven? De herders hebben het wel geweten dat Mozes ooit gevraagd heeft, Heere, mag ik u zien? En dat Mozes het nodig had dat God hem bedekte. En de herders hebben het wel geweten dat de heerlijkheid des Heren in de tempel was. In het heilige der heiligen, achter het voorhang en achter de dienst van de verzoening. Want wie zal in de tegenwoordigheid van God kunnen bestaan? Niemand. De herders niet, maar ook niemand van ons vanavond. Wij allen, gemeente, moeten het toch belijden, zo gij, Heer, in het recht zou treden en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, Heer, wie zal dan bestaan? Niemand. En met die grote vrees van de herdersgemeente wordt onze verlorenheid vanavond getekend. Want wij kunnen voor God niet bestaan, omdat de heiligheid en de rechtvaardigheid van God ons moet doen vergaan, omdat we onheilig zijn, omdat we onrechtvaardig zijn, omdat we zondaren zijn. En beseffen we het, gemeente? Is het een diepe besef van ons leven? Ik kan in mijzelf voor God niet bestaan. Maar dan is het toch wonderlijk dat de heerlijkheid des Heeren deze herders omschijnt, dat God nabij is en dat God tegenwoordig is en dat toch de engel kan zeggen, vrees niet. Dat de reden van vrees er niet is. En dat betekent dat in deze tegenwoordigheid Gods die de herders omschijnt ook een belofte ligt opgesloten. De belofte dat God weer zal kunnen wonen bij zijn volk. De belofte dat de verhouding tussen God en mens verzoend en hersteld zal worden. En dat het weer zal kunnen zijn zoals in het paradijs. Dat het weer zal worden dat de heerlijkheid des Heren niet langer dodelijk is voor mensen. En op grond van die belofte kan de engel hier zeggen tegen de herders, vrees niet. Omdat hij niet gekomen is geweend om hen het oordeel aan te kondigen. Hij is niet gekomen om hen in de tegenwoordigheid van God te stellen en om hen dan te doen vergaan. Hij is gekomen met het woord van barmhartigheid. Want te midden van die grote vrees van de herders, omdat ze het beseffen, wij kunnen voor God niet bestaan. En die heiligheid en heerlijkheid van God, daar moeten wij voor wegsmelten. Te midden van dat besef klinkt daar wel die stem van de engel. Want ziet, ik verkondig u grote blijdschap. In het Grieks staat er eigenlijk, ik evangeliseer u zeer grote blijdschap. En evangeliseren, het evangelie verkondigen betekent de goede boodschap brengen. De blijde boodschap brengen, het goede nieuws. Dus eigenlijk staat er hier in het Grieks dat de engel zegt, ik breng u het goede nieuws van de blijde boodschap. En met die woorden ligt daarin opgesloten die volle nadruk dat het woord wat de engel brengt een zaak is van vreugde, een zaak is van blijdschap, een zaak is van verheugend nieuws. Ik verkondig u grote blijdschap die voor heel het volk wezen zal. Wat dan? Wat zou nou die grote blijdschap kunnen zijn? Nou, die grote blijdschap is, zegt de engel namelijk, dat u heden geboren is, de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. Het vreugdevolle van de inhoud van deze boodschap is dus, gemeente, dat de zaligmaker geboren is. Hij die redt. Hij die redt uit de benauwdheid, de zaligmaker is geboren, die de banden van de zonde en de boeien van de macht van de Satan verbreken zal, die de dood zal verslinden tot overwinning, die Satans kop zal vermorzelen. Ja, de zaligmaker is geboren, waar de kerk van het Oude Testament 4000 jaar naar heeft uitgezien. Hij is geboren, zegt de engel. Daar in de stal van Bethlehem is neergelegd, in doeken gewonden, in de kribbe, de Zoon van God, Christus, de Heere, de Zaligmaker. En daar gaat het om. En dat is de reden van de blijdschap. Waar zondaren moeten belijden, wij kunnen voor uw aangezicht niet bestaan, Heere. Tenzij er aan uw gerechtigheid genoeg geschiet. En daar ligt meteen voor ons de ontzettende klem, want niemand kan aan die gerechtigheid van God voldoen. Niemand kan God de eer teruggeven die wij van hem hebben geroofd. Niemand. En toch mag daar die heerlijke heilstem van die engel klinken, dat heerlijke heilswoord. Heden is geboren de zaligmaker. Gemeente, die blijdschap verstaan wij ten diepste alleen maar wanneer we hebben leren belijden dat wij voor God niet bestaan kunnen. De vreugde van dat woord raakt ons hart eigenlijk alleen maar wanneer we in de klem staan. Heere, ik kan voor u niet bestaan. En toch, het moet. Want ik kan in mijn leven u de eer niet geven. En ik zal in mijn leven voor uw aangezicht niet kunnen leven. Tenzij. En in die onmogelijkheid dat we het moeten vragen, is er dan nog een middel? Is er dan nog ergens op aarde een middel om aan de gerechtigheid van God genoeg te doen? Is er dan nog ergens een middel, zodat ik opnieuw tot genade kan komen? Zou er dan nog ergens een middel zijn, dat ik opnieuw zou kunnen terugkeren tot God? Ja, zou er nog ergens een middel zijn, dat ik terug zou kunnen keren tot mijn Schepper en Vader? En waarom van onszelf al een hoop ons ontvalt, daar mag dan toch dat blijde nieuws klinken. Dat verheugende. Heden is geboren, de zaligmaker. Hij die vrede brengt. Hij die zalig maakt. Hij die vol maakt. En volmaken, dat is eerst leeg worden van onszelf. En dat is vol worden van de gerechtigheid van Christus. Van het bloed van Christus. Van de genade van Christus. Hij alleen zal de breuk tussen God en mens herstellen. En dat mag klinken in de nacht van Bethlehem. Dat mag klinken door die duisternis van de velden van Efrata. De zaligmaker is geboren. Daar klinkt het evangelie van de liefde Gods. Al zo lief heeft God deze wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Want hij is de gezondene. En dat is ook het opvallende als de engel spreekt in onze tekst. Als hij aan de herders aankondigt dat de zaligmaker geboren is, dan voegt hij erbij, dat is de Christus, de gezalfde, de Messias. De Christus. En dat betekent dat de Heer Jezus Christus niet op eigen houtje is gekomen, niet naar zijn eigen wil heeft gehandeld, maar dat Christus zich vrijwillig heeft onderworpen aan de wil van de Vader en gezegd heeft, zie kom, o God, om uw wil te doen. En hij is gekomen, de gezondene en de gezalfde, tot profeet, om te onderwijzen. Tot profeet, die de woorden Gods bekend maakt. Tot profeet die op aarde het gestaan heeft, zo iemand dorst heeft, die komen tot mij. Want ik ben de weg, ik ben de waarheid en ik ben het leven. O gemeente, wat is het heerlijk wanneer die profeet ons onderwijst en wanneer in ons leven dat gelden mag. Ik zal raad geven en mijn oog zal op u zijn. De profeet om ons te onderwijzen. De priester die zichzelf aan God heeft opgeofferd. De priester die gekomen is en hij zegt het zelf. Ik ben niet gekomen om gediend te worden. Ik ben niet gekomen om straks in Jeruzalem de troon te bestijgen. Ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Hoe dan? Namelijk door mijn leven te geven, mijn ziel te geven, tot een rantsoen, tot een verzoeningsmiddel voor velen. Daarom, o gemeente, hij is gekomen als de Christus, de priester, het lam van God, dat de zonden der wereld weg zal dragen, dat de zonden van zondaren werpen zal in de diepten van de zee. En hij is ook de koning, de gezalfde, de leeuw uit Juda's stam, de spruit uit het huis van David, de overwinnaar, de Heere, de Kyrios, de vredevorst. En wat hebben de herders daar niet in mogen horen, in dat ene woordje Christus? Hij was door de profeten al uitgebeeld. Hij was door Mozes verkondigd dat God een profeet zou verwekken. In de priesterdienst hadden ze het gezien. In de koningen hadden ze het gezien. En nu, in die tijd, dat al Gods beloften aan gruzels lijken te zijn gevallen. Dat al Gods beloften zouden zijn vergaan. dat het volk met recht zou kunnen klagen, zouden Gods beloftenissen dan immer een vervulling missen. In die tijd komt daar die hemelbode bij de herders. En hij zegt dat de zaligmaker is geboren. Wat is dat nou? Dat is de Christus. Dat is de Messias. Dat mag daar klinken. Dat hebben de herders gehoord. En God komt bij hen. Met dat woord van de zaligheid. En dat is best wonderlijk. Want wanneer de koning der koningen geboren wordt in de beestenstal van Bethlehem en gelegd wordt in de kribbe, dan zendt de Heere zijn engel niet naar het paleis van Herodes. Dan wordt de hemelbode niet gestuurd naar de groten van de aarde in Rome. Dan ziet Cyrenius geen engel bij zich staan. Ook de fariseeën en de schriftgeleerden niet, het Sanhedrin. Zij horen niets van heel de boodschap die de engel hier brengt. Maar hij wordt gestuurd naar herders. Naar arme mensen. Verachte mensen. Mensen die eigenlijk niet meetelden. Naar herders. En als nou die hemelbode zo laag is neergedaald. Dat hij naar herders. De armste mensen van Israël toeging. Zou hij dan vanavond ook niet in ons midden staan. Met de verkondiging van dat woord. Heden is u geboren, de zaligmaker der wereld. En dan krijgen de herders er een teken bij. Het teken dat hij gewonden is in doeken en ligt in de kribbe. En misschien hebt u zich bij het lezen het wel afgevraagd, is dat nou een teken? En dit zal u het teken zijn. Is dat nou een teken dat hij ligt in de kribbe? Die herders die daar die hemelbode bij zich zien staan, de heerlijkheid des Heren omschijnt hen. Zij horen daar de blijde jubel. Heden is u geboren, de zaligmaker. Zij horen daar de belofte van Christus, die tot vervulling is gekomen in het heden, in het nu. En dan komt dat teken. En dan zegt de engel niet, hij is geboren in het paleis te Jeruzalem. Hij is niet geboren in het grootste en mooiste huis van Bethlehem. Maar dan zegt de engel, hij ligt in de beestenstal, in een voerbak. Zo laag neergedaald. Is dat nou een teken? Ja, dat is een teken, gemeente. Dat is het teken van zijn vernedering. Dat is het teken van zijn armoede. Maar juist in dat teken wordt iets zichtbaar van het karakter, van de natuur, van de aard van de zaligmaker. In dat teken wordt zichtbaar dat hij gekomen is. Niet om zichzelf heerlijk en prachtig en royaal op aarde te laten zien. Dat heeft hij wel gedaan. Maar hij is gekomen om zichzelf te vernederen. Paulus zegt dat hij heeft zichzelf vernederd. Letterlijk staat daar, hij heeft zichzelf vernietigd. Gestaltenis van een dienstknecht, van een slaaf aangenomen. Zo diep heeft hij zich vernederd. En dat laat de kribbe zien. De kribbe laat zien, gemeente, waarom ligt hij in de kribbe? En Lucas zegt het omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Er was geen plaats op aarde waar de Zoon van God geboren zou worden. Geen plaats. Dan laat de kribbe al zien dat er op aarde geen plaats is voor de zaligmaker. En dan laat de kribbe al iets zien van wat straks ook zijn kruis zal zijn. Geen plaats op aarde. Ja, dat kruis laat het op nog op veel, veel brutere en veel heftiger wijze zien wat de mensen doen. Dat laat op nog veel heftiger wijze zien dat hij tot de zijnen is gekomen en dat de zijnen hem niet hebben aangenomen. Dat kruis dat predikt ons, gemeente, dat hij van de aarde weggeworpen is. Kruis hem, weg met deze. En het kruis laat ons nog meer zien. Want het kruis laat ons ook zien dat de hemel zich sluit. En dat de zaligmaker hangt tussen hemel en aarde. Van de aarde verworpen. De hemel niet, neemt hem niet aan. En dat blijft het alleen maar klinken. Mijn God, mijn God. Waarom hebt ge mij verlaten? Zo diep heeft hij zich vernederd. Tot in de Godverlatenheid. Hij heeft de helse smarten geproefd en doorleefd. De toren van God gedragen. En in heel die weg, van kribbe naar kruis, van wieg naar troon, is hij de zaligmaker. Is hij de profeet, de priester en ook de koning. Want in die weg van vernedering, gemeente, heeft hij de Satan overwonnen. Heeft hij de zonde overwonnen en de dood overwonnen. En in die weg van vernedering mag hij daar vlak voor zijn dood het uitroepen, die triomfroep. Het is volbracht. Dat is hij. En dat is nu het gebeuren van kerstgemeente. Dat het heil van God aanbreekt. Kerst is, hij heeft gedacht aan zijn genade. Dat is dat machtige, dat heerlijke, eenzijdige werk van God. Dat is het machtige, dat God komt met de boodschap van heil en met de boodschap van zaligheid. Want dat laat Lucas 2 ons vandaag toch heel helder zien, dat God een verrassend God is. Dat God een verrassend God is. Want we lezen nergens in Lucas 2 dat de herders gezocht hebben. We lezen nergens in Lucas 2 dat de herders verwacht hebben. Dat de herders met brandend verlangen uitzagen naar de komst van de Messias. We lezen niets van dat al. En het kan best zijn dat het geweest is. En toch moeten we zeggen wat Lucas 2 ons veel meer laat zien. Dat is dat God komt, terwijl niemand erop rekent. Terwijl niemand het verwacht. Dat de Heere komt met de boodschap van genade, met de verkondiging van redding. En dat hij zegt, de zaligmaker is geboren, de vredevorst. En dat is ook het machtige van het evangelie, gemeente, dat niet wij zelf de vrede met God hoeven te bewerken. Weet u, gemeente, wat nou het machtige, het heerlijke en het bevrijdende van het evangelie is? U kunt niets, u wilt niets en u hoeft niets. Want God doet het. God zelf, gemeente, heeft de weg van boven naar beneden geopend. Wij mensen kunnen de weg van beneden naar boven nooit openen. Wij kunnen doen wat we willen, gemeente, maar wij kunnen nooit ten hemel inklimmen. Paulus zegt het, wat doen we moeite om tot in de hemel in te klimmen om Christus van daar af te brengen. En wat doen we moeite om tot in de hel neer te dalen om Christus van daar op te brengen. Die moeite hoeft u zich niet te getroosten, want dat kunt u niet. Het evangelie gemeente rekent af met al de zelfredzaamheid van de mens. U kunt zich niet redden, u wilt zich niet redden, maar u hoeft zich ook niet te redden. Want het is het heil dat bij God vandaan komt. En de engel mag laten klinken, het heil van Gods wegen, van Gods kant. Het heil dat God op aarde brengt. Het heil van de zaligmaker, die de vloek heeft gedragen, die de schuld heeft verzoend, die de weg tot God heeft geopend. Die levend maakt. Zonder dat bloedgemeente van de Heere Jezus Christus hebben we geen enkele verwachting. Zonder het bloed van de Heere Jezus Christus, zonder dat wij deze zaligmaker kennen. En zonder dat we hebben leren buigen bij de kribbe van Bethlehem, blijft de toren van God op ons. Rust de vloek van God op ons. Leven we voor eigen rekening. Maar alleen het woord van Gods barmhartigheid, het woord van het evangelie, het heil van God, dat redt. Alleen dat geeft uitkomst. En springt ons hart dan op van vreugde, gemeente. Wanneer dat evangelie verkondigd mag worden. Omdat ons hart zucht. Omdat we God de eer niet gegeven hebben. Omdat ons hart zucht, jongen. Omdat we God de eerste plaats niet hebben gegeven in ons leven. omdat we zien dat we tegen een goeddoend God hebben gezondigd. Zucht ons hart, gemeente, mijn God. Mijn ziel dorst naar u. Naar u, de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor uw aangezicht verschijnen? Want gemeente, nooit zullen wij de blijdschap van deze boodschap verstaan. Zolang we niet met God verzoend zijn. Zolang we niet weten dat we zonder Christus reddeloos verloren zijn. Maar alleen, gemeente, wanneer wij weten dat de zaligmaker ook voor u, voor jou, gekomen is. Alleen dan verstaan wij die blijdschap en die vreugde. Dan gaat het zingen in ons hart. O Heere, u hebt zelf een weg ter ontkoming gegeven. Heere, wat een wonder dat u een onwillige en een onbuigzame wil zaligen. Dat u vijanden en dat u moordenaars met u wilt verzoenen. Dan wordt het een wonder dat het keer op keer in de prediking van het evangelie mag klinken. Dat in het broodhuis Bethlehem het brood des levens geboren is. Dat de zaligmaker geboren is. En dat in hem de toegang tot Gods troon geopend is. En dat zondaren geroepen worden om over de verse en levende weg van zijn bloed tot God te naderen. O gemeente. Het komt er zo op aan dat wij die boodschap persoonlijk leren verstaan in ons leven. Het komt erop aan dat wij persoonlijk leren dat het werk van de verzoening dat hier in het kerstevangelie van Lucas 2 een begin neemt. De begin van zijn vernedering gelegd in de kribben. En dat straks op Golgotha zijn einde zal vinden. Dat werk van de Heere Jezus Christus, de zaligmaker, de Heere. Het werk wordt ook voor ons leven. Voor uw leven. Voor jouw leven. Het komt erop aan, gemeente. Dat we met een Thomas leren beleiden. Mijn Heere en mijn God. Het komt erop aan, gemeente. Dat we niet alleen leren dat we voor Gods aangezicht niet bestaan kunnen. Maar het komt erop aan dat we ook David het leren nazingen. Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. En dan klinkt daar vanuit dat kerstevangelie ook dat machtige appel. Kus dan de Zoon. Opdat hij niet toorne. Want buiten Jezus, gemeente, is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En als wij dan, gemeente, te midden van onze verlorenheid dat middel tot behoud mogen aangrijpen, als dan onze ogen mogen opengaan voor de zaligheid die God in Christus gereed heeft gelegd voor zondaren, en die hij wil toepassen door het werk van de Heilige Geest, als daar onze ogen voor open gaan. En als dat, gemeente, door het geloof mag worden toegeëigend, dan blijft er niet anders over dan dat we de engelen gaan nazingen. Ere zij God in de hoogste hemelen. O gemeente, dan wordt de lof en de eer van God geboren in ons leven. Dan gaan we het ze nazingen. Heere, uw lof, uw dank en uw aanbidding. Want de engelen, gemeente, zij kunnen in de kerstnacht niet anders doen dan zingen van de lovende eer van God. Die engelen die op de ark van de verzoening gestaan hebben en naar dat deksel hebben staan kijken. En als het ware peinzend, hoe zal het toch kunnen dat God weer woont bij de mensen? Hoe zal het toch kunnen dat God zegt, ik maak alle dingen nieuw? Hoe zal het toch kunnen dat zondaren met God worden verzoend? En die daar nou iets van mogen zien, nu er in die kerstnacht de Zoon van God in de kribbe ligt. O gemeente, wanneer ze daar iets van mogen zien, dan breekt de jubel los. Ere zij God. En het gevolg van dat werk van de Zoon zal zijn vrede op aarde. Niet die romantische kerstsfeer van we maken een paar dagen geen ruzie meer. Nee, gemeente, vrede op aarde. De verzoening met God. Rust in het bloed van Christus. Hem te mogen kennen als mijn zaligmaker. de vaderlijke liefde van God in onze ziel te mogen ervaren. En het te mogen weten. In Christus wil God weer mijn vader zijn. Zo diep. Maar gemeente, dan blijft er toch geen andere weg over dan met de engelen uit te jubelen. Eer aan God. Omdat God in mensen een behagen heeft. Omdat God op mensen neerziet. Voor de gevallen engelen is er geen weg terug. De duivel heeft geen enkele mogelijkheid om nog zalig te worden. Maar mensen biedt God zijn zoon aan. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zal gaan. En zingt ons hart dan vanavond mee, kinderen Gods. Zingt ons hart dan vanavond mee met die engelen. Eer aan God. Zingen we het in verwondering en aanbidding. O Heere, wat heeft u bewogen om op mij neer te zien? Heere, wat heeft u bewogen mij het evangelie te laten verkondigen? Wat heeft u bewogen, o God? U bent waardig om alle lof, dank en aanbidding te ontvangen, want u hebt mij goden gekocht met uw bloed. O zondaren vanavond, en ieder die het nog belijden moet, ik leef buiten Christus. Misschien zegt u het vanavond al onverschillig. Misschien kunt u het met een onbewogen hart, zonder een traan in uw ogen zeggen, ik ben onbekeerd. Zondaren vanavond, buiten Christus bent u verloren. Buiten Christus is er geen leven. Buiten Christus kunt u voor God niet bestaan. Maar hoor dan vanavond de prediking van het evangelie. Er is een zaligmaker, wiens werk genoegzaam is voor de ganse wereld. En leg u dan eens neer aan de voeten van God. En belijd het eens. Heere, ik kan voor u niet bestaan. En toch, red om uw naams wil mijn leven. Want gemeente, in de naam van de Heere ligt redding. Ligt hou vast. Het kan niet om u. Van ons is geen enkele hoop en van ons is geen enkele verwachting vanavond. Maar het kan. Op grond van Christus werk. O gemeente, laten we het dan vanavond toch eens horen. Dat zondaren welkom zijn bij Christus. Dat hij gekomen is om verloren zondaren zalig te maken. Dat hij gekomen is om uw hart te vervullen met blijdschap. Want jongeren, het leven met de Heere Jezus Christus, het leven als Gods kind, is niet een zaak van enkel wenen en enkel huilen en enkel smart. Ja, het is waar, tot de laatste snik toe blijft er de smart over onze zonden en over onze ongerechtigheid en over de vijandschap die we ondervinden en over de vijandschap die we in ons eigen hart terugvinden. Maar ten diepste is het leven met God de vreugde, de blijdschap, de verheuging. De enige blijdschap die waarde heeft, de enige vreugde die waarde heeft, is de blijdschap en de vreugde van de boodschap van de engel, is het kennen van de zaligmaker, is Gods vaderlijke liefde in onze ziel te gevoelen. Dat geeft vreugde. Al de vreugde van de wereld, hoe fijn we het ook met kerst kunnen maken, al de vreugde van de wereld vergaat op het moment dat de rechter van hemel en aarde terugkomt op de wolken van de hemel. En dan blijft die blijdschap en die vreugde gewoon bestaan die er is in Christus. Want dan mogen we hem aanschouwen die onze zaligmaker is, die onze redder is en die ons voor eeuwig en volmaakt thuis zal halen. Alleen dat geeft vreugde. O zondaren, wat hebben we dan te doen vanavond? Dan hebben we niet anders te doen dan de herders, die toen de engelen weer teruggegaan waren naar de hemel, er tegen elkaar zeiden, kom dan. Laten we naar Bethlehem gaan. En Lucas zegt het. En zij gingen met haast. Het kan voor deze herders geen uitstel dulden. Het kan geen moment wachten. Ze moeten gaan. En ze gaan. Met haast naar Bethlehem. Want gemeente, dat is waar. Het heden van de boodschap van de engel. Als de engel het zegt, heden is u geboren. Vandaag, nu. Dan klinkt daar datzelfde heden in door. Dat ook het heden is van Psalm 95. Heden, zo gij dan zijn stem hoort, zo verhard uw harten niet, maar laat u leiden. En dat heden klinkt door in de verkondiging van het woord. Want de verzoening kan niet wachten tot morgen. De breuk tussen God en uw ziel kan niet blijven bestaan tot morgen. En ook niet tot overmorgen. En ook niet tot 2010. Het gaat om het heden, gemeente. Het gaat om het nu. Want als deze dag de laatste is, als Christus vanavond terugkomt op de wolken van de hemel, of als u vandaag uw laatste adem uitblaast, is het voorbij. En als u Christus niet kent, is het verloren. Zo ingrijpend en aangrijpend ligt dat. En dat is geen boodschap waar we van moeten vrezen en waar we bang van moeten worden en moeten zeggen, ja, zou het dan voor mij voor eeuwig verloren zijn? Nee, gemeente, dat mag ons uitdrijven. Dat mag ons uitdrijven om ons te leggen aan de voeten van God. Want we kunnen met de boodschap van het evangelie twee dingen doen. We kunnen met haast gaan tot Christus. We kunnen ook doen, net als die mensen in Bethlehem die de herders wel horen verkondigen en die de herders wel horen prijzen en loven. En die het aanhoren en die verbaasd zijn. In het Grieks staat er een woord. Dat betekent eigenlijk, ze stonden met hun mond open te kijken van wat is dit nu? En ze blijven even staan. We lezen niet dat er iemand naar de stal gegaan is. Ze gingen vervolgens gewoon over tot de orde van de dag. En dat kunnen we vanavond doen. We kunnen met haast ons leggen aan de voeten van Christus om onze ziel gered te krijgen. Of we gaan straks gewoon weer over tot de orde van de dag. Eerst de kerstdag voorbij. Morgen zal het de tweede zijn. We gaan weer een keer naar de kerk en vervolgens leven we weer vrolijk verder. We doen één van twee, gemeente. En wat doet u dan vanavond? Dat is de spiegel die de herders ons ook vanavond voorhouden. En de enige weg om met God verzoend te worden is gaan tot Christus. Opdat we in hem zaligheid en vreugde zouden vinden. Want alleen wanneer we Christus kennen, zullen we de eer van God in ons leven weer gaan bedoelen. Als dat nou de levensvraag wordt in ons leven, hoe komt nou God aan zijn eer? En dat wordt ook een levensvraag. God komt niet anders aan zijn eer dan dat we in Christus de zaligheid zoeken. Alleen dan. En wat weerhoudt ons dan? Onmacht, onwil, ongeloof, de liefde tot de zonde. Omdat we dan misschien wel onze boekenkast moeten gaan opruimen of onze cd-toren moeten nakijken. Wat weerhoudt ons? Zondaren in ons midden, wat kan ons weerhouden van Christus? Niets. Als het nou uw onwil is, legt u zich dan neer aan de troon van Gods genade en zegt u, Heere, breek mijn onwil. Als het nou uw onmacht is, legt u dan aan de troon van Gods genade en zegt u, Heere, ik heb niks en ik kan niks. Maar ik heb gelezen in het woord van uzelf dat u almachtig bent. O gemeente, leg u toch eens neer aan de troon van Gods genade. Hij zegt het toch zelf. Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo het smeekt, mild en overvloedig. Er is van ons geen enkele verwachting, gemeente, maar ik mag u vanavond verkondigen dat we een rijke God in de hemel hebben, die niet karig geeft, maar mild en overvloedig. Hij zegt het toch zelf, gemeente. Want wij gaan nooit verloren omdat er geen middelaar geweest is. We gaan niet verloren, gemeente, omdat de zaligheid u niet verkondigd is. Al zat u vanavond voor het eerst en voor het laatst in de kerk. Dan hebt u vanavond de prediking van het woord gehoord. En als u straks voor Gods aangezicht moet verschijnen, zult u God de schuld niet kunnen geven. Maar wanneer u in ongeloof voortleeft en niet worstelt om het behoud van uw ziel, wanneer u de naam van de Heere niet aanroept, veracht u het middel dat God gegeven heeft. En wie Christus veracht, veracht het enige middel tot behoud. Veracht het van God gegeven middel. En dan is er geen ander middel meer. O gemeente, laten we dan vanavond, als we het nog nooit gedaan hebben, met haast naar Bethlehem gaan. Of laten we het eens opnieuw doen. Opdat de hemelse vreugde in onze harten in beginsel gevonden mag worden. Opdat de verwondering ons hart zal doortrekken. Ere zij God. Vrede op aarde, in mensen een welbehagen. En misschien stoot dat woord welbehagen u vanavond dan wel weer af. En zegt u, ja zie je, dan gaat het opnieuw over de verkiezing. En ten diepste gaat het daar ook om, gemeente. Maar dan moet u niet stuk lopen op dat woord van Gods verkiezende liefde. Maar dan mogen we u vanavond verkondigen. Dat u enkel en alleen weten kunt of u verkoren bent. Wanneer u in Christus Jezus bent. Calvijn zegt het. Nergens anders leren wij onze verkiezing verstaan. Dan wanneer wij komen tot Christus. En daar moeten we beginnen. In onze verlorenheid, moede, arm en naakt gaan tot die God die zalig maakt. Dat er maar één lof overblijft, Heere. U hebt gedacht aan uw genade. Dat er maar één lof overblijft. U alleen, o God. De eer, de lof en de aanbidding. Oh, dan wordt het verlangen hevig. Dan wordt het verlangen verlevendigd. Omdat we hier op aarde die blijdschap steeds opnieuw getemperd wordt. En steeds opnieuw verbroken wordt door de zonde, door de ongerechtigheid, door vijandschap, door rouw, door verdriet. En dan toch wordt het verlangen hevig, Heere, wanneer komt die dag, dat ik toch bij u mag wezen en zien uw aanschijn geprezen. Want dan zal het vrome volk huppelen van zielenvreugd, omdat ze hun wens verkrijgen. Daar zal de blijdschap onbepaald van het licht dat van zijn aanzicht straalt ten hoogste toppen stijgen. En daar zal de kerk eeuwig hun kroon mogen werpen aan de voet van het lam. U bent waardig om te ontvangen alle lof, alle dank, alle aanbidding. Daar zal de kerk het eeuwig mogen uitjubelen. Het is door u, Heer. Het is door u alleen. Wat heeft u bewogen? Een verwondering die tot in eeuwigheid duren zal. En is dat dan onze toekomst, gemeente? Vanavond mag het klinken, heden is u geboren de zaligmaker. En in dat heden mag het meeklinken, heden, zo gij zijn stemmen hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord, verhardt uw harten niet. Maar laat u leiden. Amen. Zingen wij Psalm 68 daarvan het tweede vers. Maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd. En letten we er dan op dat het tweede vers en vervolgens op het eerste vers. Waarin staat dat de Heere zal opstaan tot de strijd en zijn haters wijd en zijt verjaagd. Verstrooid zal doen zuchten het goddeloze volk. Het volk dat losleeft van God. Dat zelf koning is, wordt haast tot as, zal voor uw oog vergaan als was, dat smelt voor gloeiende kolen. Dat is de toestand buiten Christus. In Christus mag het klinken, maar het vrome volk in u verheugd, zal huppelen van zielenvreugd. Dat is een wens verkrijgen. Psalm 68 vers 2. eindigen wij met dankgebed. Heere, wat is het een wonder dat u te midden van onze verlorenheid uw evangelie laat klinken. Dat u zondaren wil zaligen, niet om u, niet om onzentwil, maar om uwentwil, tot de lof en de eer van uw naam. O Heere, geef dan, dat er vanavond niemand rust zal hebben buiten u, maar dat zondaren vanavond naar huis mogen gaan met die zucht in het hart: geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Heere, geef ook dat uw kinderen uitzicht mogen hebben. Vanavond iets van die hemelse vreugde in hun hart hebben mogen smaken. Vanwege uw goedheid, vanwege uw liefde, vanwege uw trouw. Dat ze het vanavond mogen zingen: o Heere, u alleen de lof, de dank en de aanbidding. Dat het einde mag zijn. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw lof en dienst bereid. Ik zal zingen voor de opperheer. Ik zal psalmen zingen tot zijn eer. Ga met ons, Heere. Wanneer wij van hier gaan, geef ons een goede avond. Wil ons ook morgen opnieuw in uw huis brengen. O Heere, gedenk ons. Ondersteun ons nog. Gedenk deze gemeente samen met de kerkraad. Heere, geef hen ook wijsheid in het leiding geven en leiden van de gemeente, dat ze als herders hun kudde mogen voorgaan op de weg naar u. Heere, werk uw welbehagen nog uit in het midden van deze gemeente, opdat ook in dit deel van uw wijngaard er een gemeente mag zijn. Ja, Heere, mochten ze het allen zijn, dat uw lof zingt om Jezus willen. Amen. Onze slotzang, psalm 108, het eerste vers. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw lof en dienst bereid. Ik zal zingen voor de opperheer, ik zal psalmen zingen tot zijn eer. En ook die laatste regel: en met gezang mijn God genaken in Christus. Vers 2, ik zal, o Heere, uw wonderdaan, uw roem de volken doen verstaan, want uw goedertierenheid is tot de hemelen uitgebreid. 1 en 2 van psalm 108. eindigen wij met de zegen bij daar de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend ons uw troost neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.